Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de derde psalm, het eerste vers. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. Het eerste vers van psalm 3. We lezen het woord des Heren zoals we dat vinden in de 88ste psalm. Psalm 88. En wij zingen daarna uit de 88ste psalm het 9e vers. Waarom is het dat gij mij verstoot? Waarom verbergt gij uw gunstrijke ogen? Psalm 88 vers 9 na de schriftlezing. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach, voor de opperzangmeester op Machalat Leanoot, een onderwijzing van Heman de Ezrahiet. O Heere God mijns heils, bij dag, bij nacht roep ik voor u. Laat mijn gebed voor uw aanschijn komen, neig uw oor tot mijn geschrei, want mijn ziel is der tegenheden zat en mijn leven raakt tot aan het graf. Ik ben gerekend met degene die in de kuil nederdalen. Ik ben geworden als een man die krachteloos is, afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen, die gij niet meer gedenkt, en ze zijn afgesneden van uw hand. Gij hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen, in diepten. Uw grimmigheid ligt op mij. Gij hebt mij nedergedrukt met al uw baren. Mijn bekenden hebt gij verre van mij gedaan. Gij hebt mij hun tot een grote gruwel gesteld. Ik ben besloten en kan niet uitkomen. Mijn oog treurt vanwege verdrukking. Heere, ik roep tot u de ganse dag. Ik strek mijn handen uit tot u. Zult gij wonder doen aan de doden? Of zullen de overledenen opstaan? Zullen zij u loven? Zal uw goede tierenheid in het graf verteld worden, uw getrouwheid in het verderf? Zullen uw wonderen bekend worden in de duisternis en uw gerechtigheid in het land der vergetelheid? Maar ik, Heere, roep tot u en mijn gebed komt u voor in de morgenstond. Heere, waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt uw aangezicht voor mij? Van der jeugd aan ben ik bedrukt en doodbrakende. Ik draag uw vervaarnissen, ik ben twijfelmoedig. Uw hittige toornigheden gaan over mij, uw verschrikkingen doen mij vergaan. De ganse dag omringen zij mij als water, tezamen omgeven zij mij. Gij hebt vriend en metgezel verre van mij gedaan. Mijn bekenden zijn in duisternis. Wij doen thans belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij overdenken vanavond opnieuw wat onze catechismus ons zegt over de nederdaling van de Heere Jezus ter helle in de 44ste vraag en het antwoord. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. We willen samen eerst de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. Barmhartige en genadige God. Laat het niet kwaad zijn in uw ogen als wij in deze samenkomst als gemeente ons nog weer mogen stellen voor uw heilig aangezicht. Enerzijds is er in uw woord de oproep van de apostel: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Maar anderzijds leren we het ook uit hetzelfde woord, uit uw heilig woord, Heere, hoe het ons past om in een diep besef van ootmoed en onwaardigheid tot u te naderen. Daar zijn de voorbeelden in de schriften van hen die het geleerd hebben, zoals Abraham, zichzelf te verfoeien, te erkennen voor uw aangezicht, Heere, ik heb mij onderwonden om tot de Heere te spreken, hoewel ik stof en as ben, en van zoveel anderen meer. En deze zijn ons beschreven als voorbeelden hoe wij zullen naderen. Trouwens, als gij door uw geest in het hart werkt, Heere, dan leert gij het al uw volk en kinderen om zichzelf voor uw aangezicht als mensen te presenteren die elke waardigheid of verdienste kwijt zijn en die het alleen maar kunnen erkennen en beleiden voor uw heilig aangezicht dat we gezondigd hebben en daarom uw gramschap verdient en niet uw zegeningen ons waardig gemaakt hebben. En daarom, Heere, als wij in deze ogenblikken tot u naderen en de troon van uw genade wensen te bezoeken, laat dat dan inderdaad mogen zijn in dat besef van onze onwaardigheid. En tevens, geef gij ons die vrijmoedigheid die ook nodig is in het naderen tot u. Die vrijmoedigheid waarbij een mens het leert om niet te steunen op zichzelf, maar op uw woord, op uw trouw, op uw goede tierenheid. Die vrijmoedigheid waardoor een mens het ook mag leren, Heere, om op u te hopen en u aan te grijpen in uw genade en het met Jacob te zeggen: ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Heere, schenk ons zo een geopende toegang tot de troon uwer genade. En geef dat zo ook de gestalte van ons hart mag zijn, niet alleen als wij bidden, maar ook als wij naar uw woord mogen luisteren. En wil zo uw goddelijk woord nog tot zegen stellen in ons midden. Ja, Heere, dat is eigenlijk het belangrijkste wat wij u willen bidden. Dat gij, nu wij hier samen zijn gekomen rondom uw woord ook gebruiken wilt. Dat u door uw woord tot ons wilt spreken, tot ons hart wilt spreken. En dat u door dat woord wonderen wilt doen, bekering wilt werken, vertroosting wilt geven, onderwijs en wat we dan ook nodig hebben. Heere, doe ons zien dat bij u een volheid is en bij ons armoe en gebrek en leegheid, maar dat onze armoede nu wel vervuld kan worden uit uw volheid en onze leegheid uit alles wat gij bezit. Heere, wij smeken u dan om een verbeurde zegen en niettemin een zegen die onmisbaar is. Als we vanavond weer met elkaar mogen stilstaan bij dat diepe, bij dat zware onderwerp, de nederdaling van de Heere Jezus ter helle. En als wij vanavond in bijzonder dan mogen vragen met onze catechismus wat voor troost dat biedt, dan hebben we toch wel in bijzondere zin nodig om door uzelf geleid te worden, zowel in spreken als in luisteren. Om door uzelf bekwaam gemaakt te worden, om uw woord op de rechte wijze te vertolken, maar ook om het op de rechte wijze aan te horen en om het mee te nemen. Wilt gij dan zelf door uw geest de schriften openen en hem die het woord brengt, mond en sprake geven, opdat hij zo mag spreken, zodat het inderdaad de vertolking van uw woord mag zijn, maar ons allen oren wilt geven om te horen hetgeen van uwentwege gesproken zal worden. Maar wilt gij ook voor dat woord plaats maken, als het over de troost van een van de leerstukken gaat, dan zal er voor die troost toch wel plaats moeten zijn. Als wij geen troost nodig hebben, dan gaat uw woord toch aan ons voorbij, heren. Als wij nog vol zitten met de wereld en met het aardse en daar genoeg aan hebben, dan hebben we aan dat woord van u niets. En dan zal het ons ook niet raken, dan zal het ons ook niet ontroeren, dan zal het ons ook niet bemoedigen, dan zal het ons niets doen. Dan gaat het zo aan ons voorbij, hoe rijk de troost ook is. En hoe heerlijk het perspectief ook is dat gij geeft, namelijk dat gij door uw werk, Heere Jezus, de hel voor al uw volk en kinderen gesloten hebt en het paradijs voor hen geopend hebt. Dat geweldige evangelie, die rijkdom van genade, ach Heere, u weet het, het zegt de mens van nature niets. Wij maken ons liever, we houden ons bezig, we maken ons liever druk met vergankelijke, met tijdelijke, met stoffelijke dingen, dan dat wij ons zullen beijveren om deelgenoot te worden aan dat grote goed dat gij weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. En we zoeken eerder bevrediging van tijdelijke en vergankelijke begeerten en verlangens dan dat wij zoeken naar het heil dat nooit vergaat. Heere, zo dwaas en zo verblind zijn wij, dat terwijl gij het brood des levens aanreikt en het water des levens aanbiedt, en dat nog voor niets ook, want zo luidt immers de nodiging, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk, wij toch doorgaan met onze arbeid uit te wegen voor datgene wat niet verzadigen kan. En ons in te spannen voor brood waar we toch weer honger van krijgen. Heere, zo dwaas en zo verblind zijn wij van nature. En ook na ontvangen genade moet uw volk zich meer en meer leren beklagen. En gij verwijt het hen ook. Dat zij toch nog zo vaak weer zich keren tot de gebroken bakken. Die geen water kunnen bevatten. En u, de springader van het levende water, verlaten. O Heere, wij bidden van u dat gij ons vanavond dan leren wilt om op u en op uw genade te zien. En dat gij plaats wilt maken voor uw eigen woord en voor uw eigen werk. Schenk ons dan de bediening des geestes. En geef dat er in ons midden gevonden mogen worden, Heere, die weten wat het is om arm en ellendig te zijn. En vanuit hun armoede en ellende de Heere Jezus Christus niet meer te kunnen missen. Maar hem nodig te krijgen en hem te zoeken en hem met ingespannen krachten te zoeken. Heere, geef dat er in ons midden ook mogen zijn die hebben leren hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En voor wie dat werk van de Heere Jezus heerlijke en heilige betekenis mag gaan krijgen. Dat er in ons midden zijn en meer gevonden mogen worden, Heere, wier ziel uitgaat naar dat brood des levens. En die begeerig zijn om met dat water des levens gelaafd te worden. Om zo door uw geest bearbeid u te mogen kennen tot zaligheid. Ja, dat er in ons midden meer en meer mogen zijn, Heere. Die geen rust meer kennen voordat zij de rust hebben leren vinden in u. Ja, dat er een volk mag zijn, Heere, dat geleerd heeft op u te betrouwen en in u al hun heil en zaligheid te vinden, dat geleerd heeft en door uw geest ook voort mag gaan in de kennis van de Heere Jezus Christus, om zo te bouwen op het enige fundament dat gelegd is, dat gij zelf, o God, gelegd hebt. En wilt gij zo vanuit die heerlijke arbeid van de borg in zijn diepe vernedering en in zijn bang en bitter lijden zelf de troost schenken, bijzonder ook in de uren van aanvechting en strijd. Als de boze, alles in het werk stelt om het genadewerk te verbreken en de ziel in wanhoop te storten en het de ziel wijs te maken, gij hebt geen deel bij God. Heere, gedenk ons als wij naar u, naar de schriften luisteren en als wij zoeken te verstaan wat dit alles inhoudt. Heilig uw woord aan ons hart en gebruik het waartoe het dan nodig is. Heere, zegen gij al degenen die hier niet kunnen zijn. We denken aan zieken, we denken aan onze bejaarden en aan alle die door welke omstandigheid niet in de gelegenheid zijn om naar uw huis te komen. U weet wat er allemaal kan zijn in ons leven, Heere, aan beproeving en aan moeite. Doe het ervaren, in welke weg gij ook leidt, dat gij, ondanks al de noden en al de moeiten, toch een genadig en een barmhartig God zijt. Ja, dat gij u juist ook in de weg van beproevingen menigmaal wilt laten vinden. Laat zo het oog op u gevestigd mogen zijn en wilt gij het wel maken. Heren, wij bidden u dat gij de arbeid in het woord ook aan de avond van deze dag nog zegenen wilt, opdat deze dag ook door dat werk wat verricht mag worden, toegepast door uw geest, een dag mag zijn waarin het rijk van de vorst der duisternis afbreuk wordt gedaan. Een dag waarin uw naam verheerlijk mag worden. Een dag waarin uw deugden groot gemaakt worden. Laat uw koninkrijk komen, Heere. En wilt gij het rijk van de boze verstoren? Hij is zo geweldig in de weer om uw werk te verstoren, om uw volk te vernietigen, om uw woord tot zwijgen te brengen. En hij heeft zoveel listen, en zoveel listen lukken nog ook. En zoveel plannen heeft hij gemaakt, en hij is in staat om er zoveel ook van uit te voeren. En als wij zien op wat er gaande is in de wereld en waarin zijn macht blijkt en waarin zijn listen openbaar worden, Heere, dan zouden we geneigd zijn om te zeggen, wat komt er van uw werk nog terecht? Heere, maar dan hebt u het zelf ons in uw woord geleerd, dat ook in de bangste en in de benauwdste tijden, toen zelfs Elia niet meer zag dat uw werk nog in stand gehouden werd, er toch nog 7000 waren die de knie voor Baal niet gebogen hadden. En zo zult gij ook in onze tegenwoordige tijd er zelf voor zorgen dat er een volk zal zijn, het overblijfsel naar de verkiezing der genade. Dat het mag, door genade mag leren om u de Heere aan te hangen en te betrouwen en lief te hebben. Maar wat komt het er voor ons op aan, Heere, dat we daarbij horen? Dat willen we u bidden. Genade om daarbij te mogen horen. Maar voorts ook, we willen u bidden dat gij dat getal van hen die u vrezen uit wilt breiden. En dat gij Satan zijn vaten wilt ontroven. En dat gij hen die nu nog hem gehoorzamen uit zijn kamp wilt overbrengen in het koninkrijk van uw heerlijk en wonderbaar licht. En dat gevelen die nu nog op de brede weg dwalen en op de brede weg naar het verderf voortgaan, brengen wilt op die smalle weg die naar boven leidt, die weg die naar het hemels Jeruzalem voert, en waarin gij uzelf en uw genade verheerlijkt. Heren, zo bidden wij om de voortgang van uw werk en de afbraak van Satans werk. Zegen ons, o getrouwe God, en denk aan ons in genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zullen nu met elkaar zingen uit de 42e psalm. En daarvan het 4e en het 6e vers. De 42e psalm, het 4e en het 6e vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. En ik zal tot God mijn steenrots spreken, waarom, Heer, vergeet gij mij. Gemeente, vorige week zondag, toen we met elkaar ook de 44ste vraag en antwoord van onze catechismus overdachten, hebben wij gezien wat de kerk hier in dit geloofsartikel beleidt. Wat houdt dat in, dat de Heere Jezus nedergedaald is ter helle? Hij is inderdaad in helse benauwdheid geweest, zoals onze catechismus hier in het antwoord zegt. In onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling. En we hebben gezien dat onze catechismus dat dan in bijzonder betrekt op het lijden van de Heere Jezus toen hij aan het kruis was. Toen was hij in die helse angsten en benauwdheden gezonken. Toen kwam de hel op hem aan in al de macht en in al de verschrikking van de hel. Toen, in die tijd dat zijn vader van hem geweken was en dat het vaderhart voor hem gesloten was. In die uren toen de Heere Jezus het met David ondervond en hij nog veel dieper dan David ooit in zijn leven. Namelijk dat hij wel riep, maar dat God niet antwoordde. En toen, terwijl hij geen toegang had tot de Vader, de vorst der duisternis met heel de helle macht op hem aanstormde en hem benauwd maakte en hem verweet: gij hebt geen heil bij God. Waar is God op wie gebouwde het en aan wie uw zaak vertrouwde? Toen was die nederdaling ter helle. Toen heeft Christus die diepe, ontzaggelijk, niet uit te spreken, diepe diepten van de verlatenheid en van helle angsten doorworsteld. Er staat in antwoord 44 nog meer dan wij vorige week zondag met elkaar hebben overdacht. Er wordt namelijk ook gesproken wat van dit alles nu de vrucht is. Wat daar nu voor Gods kind aan troost uit tevoorschijn komt. En dan wordt in het antwoord gezegd, ik begin nog een keer bij het begin op, dat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte, dat mijn Heere Jezus Christus door, en dan volgt wat we vorige week hebben gezien, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Er wordt dus bijzonder gesproken over de troost en de vrucht van dit onderdeel van het lijden en van het werk van de Heere Jezus Christus in de aanvechtingen van Gods kinderen. Niet waar, dat wordt hier gebruikt, dat ik in mijn hoogste aanvechtingen. Wat zijn dat, aanvechtingen? Wel, dan moeten we om te beginnen zeggen dat aanvechtingen niet door ieder mens worden gekend en meegemaakt. Aanvechtingen zijn onbekend in het leven van onbekeerde mensen. Ik zeg niet dat die het nooit moeilijk hebben. Ik zeg niet dat die nooit strijd hebben met allerlei, ook nog wel strijd met de zonde wellicht. Maar aanvechtingen is iets wat in hun leven niet bekend is. Aanvechtingen zijn er namelijk alleen in het leven van hen die de Heere vrezen. Je moet toch wel verband blijven zien in antwoord 44 tussen mijn hoogste aanvechtingen, want daar spreekt hier de belijder over, mijn hoogste aanvechtingen, en datgene waar we vorige week mee eindigden, mijn Heere Jezus Christus. Deze belijder heeft aanvechtingen en hij heeft een zaligmaker. En het feit dat hij een zaligmaker heeft, brengt met zich mee dat hij ook aanvechtingen kent. Dat hoort in het leven van één en dezelfde persoon. Dus De eerste conclusie mag zijn dat als het over aanvechtingen gaat, dan gaat het over een ervaring of over ervaringen die alleen in het leven van Gods kinderen bekend zijn. Niet bij onbekeerden dus. Maar dan zijn we nog niet klaar, want Gods kinderen hebben allerlei soorten ervaringen. Niet alles wat zij meemaken in de vorm van strijd en benauwdheid is echter een aanvechting. Het is waar, aanvechtingen zijn het deel van degene die de Heere vrezen. Maar niet alles waarvan zij denken dat het aanvechtingen zijn, zijn ook aanvechtingen. Wat bedoel ik daarmee? Wel, laat me eerst duidelijk maken wat naar de schriften aanvechtingen zijn. We hebben van een paar aangevochten mensen al gehoord. Of beter gezegd, we hebben de woorden van een aantal aangevochten mensen al op onze lippen genomen in de psalmen die wij zongen. De derde psalm bijvoorbeeld. En ook in de 42e psalm. Daar vindt u wat aanvechtingen zijn. Dat zijn aanvallen die van buiten afkomen in de eerste plaats. Ik denk aan die derde psalm waarvan we het eerste vers gezongen hebben. En wat staat er in dat eerste vers? Daar spreekt de dichter over de vijanden en over degene die de Heere gram zijn en die ook zijn volk gram zijn en die opstaan tegen de Heere, maar die ook het volk des Heeren en met name hier David allerlei geweld zoeken aan te doen. En dan doen zij hem deze smaadtaal horen: God zal hem nu niet meer verlossen als wel eer. Hem is geen heil beschoren. Nou, dat is een aanvechting die komt van buitenaf, hier van de kant van de vijanden. Van degene die zijn ziel belagen en die hem wellicht wel naar het leven staan. En die er niet tevreden mee zijn als men hem benauwd maakt en als men hem beangstigd maakt en als men hem in het nauw drijft. Maar die erop uit zijn om zijn ziel te verwoesten. Dat is de bedoeling van deze vijanden, David tot wanhoop te brengen. David te doen geloven dat hij geen heil bij God heeft. Nu is dat natuurlijk duivelswerk. Als David hier dan ook spreekt over mensen die dit doen en mensen die deze smaadtaal uitspreken, dan is het duidelijk dat deze mensen daartoe gebracht worden door de boze geest die in hen woont en die door hen spreekt. Het is duivels werk. Het is werk van de boze die een mens zal proberen te doen geloven dat God hem niet meer zal verlossen zoals vroeger, want dat de Heere hem niet meer in gunst en in genade zal willen gedenken. Nou, dezelfde taal vinden we ook in de 42e psalm. En daar hebben we ook van gezongen. David, of wie het dan ook geweest zal zijn, waarschijnlijk niet David, een van de kinderen van Korach, een van de Levieten wellicht, die, zoals men dan wel aanneemt, in het noorden van het land als een soort balling vertoeft en die daar gevangen genomen is, in ieder geval niet terug mag keren tot Jeruzalem en tot het huis des Heren. En die spreekt van zijn verlangen naar de voorhoven des Heren en die terugdenkt aan de tijd dat hij met de feesthoudende menigte mocht opgaan naar het huis des Heren, maar die er nu van verstoken is en die in die tegenwoordige ellende denkt aan God terwijl hij klaagt en die zucht en in benauwdheid is, maar dan komt ook de aanvechting erbij. Dan is het maar niet alleen een innerlijke strijd en dan is het maar niet alleen een benauwdheid en een verdriet vanwege het feit dat hij de Heere kwijt is en niet meer voor Gods aangezicht kan verschijnen. Maar dan komt de aanvechting erbij van de vijand die hem hoont, die hem het hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God? Op wie gebouwde en aan wie uw zaak vertrouwde. Met dezelfde bedoeling als bij David in de derde psalm, om die dichter zo ver te brengen dat hij God zou verlaten. Met dezelfde bedoeling als waarmee David werd ingefluisterd, gij hebt geen heil bij God, zegen God dan en sterf. En u ziet het bij David in de derde psalm en bij deze leviet in de 42e psalm, is het een aanvechting die om te beginnen van buitenaf komt, van de duivel die er de wereld voor gebruikt. En die daarbij ook aan kan sluiten bij wat er onder die omstandigheden omgaat in het binnenste. Zie, als de leviet van de 42e psalm nu maar in een geestelijke gesteldheid verkeerde, dat hij volkomen houvast had aan het woord Gods, en dat hij zich met alle gerustheid verlaten kon op het vaste fundament van de beloften des Heren die niet zullen wijken en wankelen, zoals hij wellicht in andere tijden in zijn leven heeft gekund, dan had die aanvechting geen enkel effect gehad. Dan was hij er niet door geschokt en dan was hij er niet door geschud. Zeer waarschijnlijk zou Satan het dan niet eens geprobeerd hebben. Maar het feit dat hij toch al in het duister verkeert, het feit dat hij toch al in raadselen wandelt, toch al benauwd van geest is, toch al verstoten in zijn gevoel uit Gods ogen, want hij kan toch niet meer in het huis des Heren komen, hij kan de lieflijkheid des Heren toch niet meer aanschouwen, hij kan toch niet meer met al zijn noden tot de Heren de toevlucht nemen, en dat was wat voor een oud-testamentisch gelovige, omdat hij toch al zo in de benauwdheid en in de verdrukking verkeert, en toch al in het duister tast, en toch al aan God gedenkt in het klagen uit de landstreek der Jordaan, en toch Gods daden al niet kan doorgronden en Gods wegen al niet kan begrijpen, daarom komt Satan nu met zijn aanvechting om als het ware deze heen en weer geslingerde mens, die met God en met Gods daden geen weg weet, om die als het ware de laatste stoot te geven, zodat hij het op zal geven en geen vertrouwen meer op de Heere zal oefenen. Voelt u in welke richting we moeten gaan denken als het over aanvechtingen gaat? Ik zei zo pas al, ze zijn er in het leven van Gods kinderen. Ze komen in de eerste plaats van buitenaf door de macht der hel. Vandaar dat ze ook hier bij het geloofsartikel over de nederdaling ter helle in onze catechismus ter sprake komen. En ze zijn bedoeld om Gods kind van zijn God en zijn zaligmaker los te maken. Ze zijn bedoeld om de toch al twijfelmoedige gelovigen tot wanhoop te brengen. Ze zijn bedoeld om de band die er is tussen de Here en de ziel, die op dat moment misschien heel weinig of nauwelijks gevoeld wordt, door te snijden. Dat is datgene wat de schrift ons vertelt over aanvechtingen. We komen hier dus direct op het terrein van de strijd van de vorst der duisternis om de ziel van Gods kinderen. Strijd die van zijn kant bedoeld is om hen van God te vervreemden. Om hen zo ver te brengen dat ze de Heere verlaten. Dat ze de dienst des Heren verzaken. O, hij zal daarin niet slagen. Want de Heren zorgt er zelf voor dat allen die hij vastgegrepen heeft ook veilig bewaard blijven. Zelfs onder de hevigste aanvechtingen. De Heren zorgt er zelf voor dat ze niet zullen afvallen. Al worden ze soms wel door zeer diepe diepten heen geleid. Satan zal er dus niet in slagen om hen tot wanhoop te brengen en om hen van God te los te maken. Maar hij kan het wel onder die aanvechtingen vreselijk bang en benauwd maken in de ziel. Niet dat al Gods kinderen daar in gelijke mate mee te strijden krijgen. Ze hebben wat dat betreft is er ook verschil tussen de weg die de een gaat en de weg die de ander gaat. Maar wel leren ze in beginsel allen iets van dat aangevochten worden kennen. Van die felle strijd, van die bittere aanvallen van de vorst der duisternis. waarbij hij het op hun geloof in God heeft voorzien, waarbij hij zoekt hen tot afval van God en tot wanhoop te brengen. Hij laat hen niet met rust, ook al weet hij dat hij ze kwijt is, want ze zijn uit zijn macht en uit zijn rijk overgegaan in het rijk van Christus en onder de genadeheerschappij van de Heer Jezus zijn ze gekomen. Al weet hij dat, daarmee zal hij het toch niet opgeven en te benauwen en te beangstigen als hij daar gelegenheid schoon voor ziet. En net zoals we zagen bij de 42e psalm, vaak komt hij dan op dat moment dat er toch al zwakte is, dat er toch al wankelmoedigheid is, toch al vrees is, toch al geen verklaring weten voor de wegen en de leidingen des Heren. Juist op die momenten ziet hij zijn kans schoon om zijn helse aanvallen te doen en aan te vechten. Zo vinden we het bijvoorbeeld ook in, ik mag het wel weer noemen, nietwaar, Bunyan's boek De Christenreis. Waar toch heel veel van de ervaringen van Gods kinderen in beschreven worden. Denk aan wat Christen meemaakte in zijn ontmoeting met Apollyon. Dat was een aanvechting. Toen de boze kwam in al zijn helsgeweld met list en met geweld om zo te proberen Christen te vernietigen. Hij wees hem op zijn zondige verleden. Hij wees hem op zijn tekortkoming. Hij wees hem op het feit dat hij in slaap gevallen was en de boekrol kwijtgeraakt was. Allemaal nog waar ook. En dan valt hij op hem aan. En dan bestormt hij hem met al de macht der hel. En waar kan Christen zich dan bergen? Nu, zo is het inderdaad meer dan eens de ervaring van Gods kinderen. Al zeg ik er nog weer bij dat de een daar meer van ondervindt dan de ander. Maar dit zijn dan aanvechtingen. Goed begrepen. Alles waardoor de ziel in onrust is bij tijden, alles wat wij misschien wel eens aanvechtingen noemen, is daarom nog geen aanvechting. Natuurlijk, er zijn onder Gods kinderen ook situaties waarin er een onrust is van binnen. Met name over de vraag, hoe staat het nu met mij? Waar hoor ik nu bij? Als er inderdaad onzekerheid in het binnenste is ten aanzien van de staat der ziel. Heeft de Heere zijn werk in mijn leven gedaan? Is hij zijn werk in mijn leven begonnen? Of heb ik het er tot nog toe misschien voor gehouden zonder dat het werkelijk gegrond was om te geloven dat hij het goede werk in mij begonnen is? Hoe staat het op weg naar de eeuwigheid? En dan kun je wel eens dingen meegemaakt hebben waarvan je zelf geloofd hebt en waarvan een ander geloofd heeft dat het van de Heere was. Maar dat kan allemaal wel eens in het duister terechtkomen, zodat je er geen houvast meer aan hebt en zodat je er niet meer zo zeker van bent en zodat het wel lijkt alsof er helemaal geen kracht meer uitkomt. En dan gaan we denken en dan gaan we vrezen dat het misschien inbeelding geweest is en wat dan ook. Dan is de ziel in onrust. U moet dat nog geen aanvechting noemen. U moet dat nog geen aanvechting noemen. Want als dat aanvechtingen zouden zijn, dan zou onze catechismus in antwoord 44 en wel zeer onschriftuurlijk advies gegeven hebben. Dat zal u straks wel duidelijk worden als wij aan het advies, aan de remedie voor die aanvechtingen toekomen. Nee, dat zijn geen aanvechtingen nog. Dat mag strijd zijn, dat mag benauwdheid zijn, dat mag twijfel zijn, dat mag vrees zijn, maar dat hoeft per se nog helemaal niet voor te komen uit dat werk van de boze. Dit kan ook nog heel wel voortspruiten uit de ongelovigheid van ons hart. Uit ons boze bestaan dat we met ons meedragen. Dit kan heel goed nog nodig zijn ook. Ik bedoel nodig in die zin dat wij in de weg van zelfonderzoek en van eerlijk omgaan met onszelf voor Gods aangezicht ons telkens weer voor die vraag hebben te stellen. Ja, hoe staat het er nu mee? En wat is er nu en wat is er nou niet gebeurd in mijn leven? En wat bezit ik en wat bezit ik niet? Dat is waar de Heere onszelf toe oproept. Ik wil niet zeggen dat dat altijd gemakkelijk is. En ik wil niet zeggen dat als je geen houvast meer hebt aan wat er dan vroeger geweest is, dat het dan eenvoudig is om toch door te gaan. Dan kan de ziel inderdaad in benauwdheid en in grote zorg en in twijfel verkeren. Maar nogmaals, als we dat zomaar onder het hoofd aanvechtingen schrijven, dan zeg ik nogmaals, dan geeft onze catechismus een zeer verkeerd advies. Wat adviseert onze catechismus namelijk in die aanvechtingen? Dat we geloven moeten. Daar komt het kort en goed op neer. Dat we geloven moeten. Dat ik me verzekerd moet houden en me ganselijk vertroosten dat de Heer Jezus mij van die helse benauwdheid verlost heeft. Dat is kort en goed gezegd dat we geloven moeten. Maar ga nu eens zeggen tegen een ziel die onrustig gemaakt is, door de Heere onrustig gehouden is. Ja, ik zeg nogmaals, door de Heere onrustig gemaakt en gehouden wordt. Niet door de duivel in de eerste plaats, maar door de Heere. Want de Heere wil ons van allerlei gronden die we misschien dachten te hebben afbrengen, om ons op de enige grond Christus Jezus te brengen. De Heere kan aan alles schudden waaraan wij houvast dachten te hebben, aan waar wij meenden sterk mee te kunnen staan. De Heere zegt dat hij tot buigt dat wat hij gebouwd heeft, hij het ook afbreekt en wat hij geplant heeft, hij het ook uitrukt. En dat maakt hij ook waar in het leven van de zijn. Maar dat zijn geen aanvechtingen. Dat hoort bij de goddelijke leiding en de besturing. En in zo'n geval zou onze catechismus ook niet dit advies geven, dat we ons nu maar ganselijk moeten gaan vertroosten met dingen die ons te groot en te wonderbaar zijn. Want dat is het juist. Dat is het juist. Hoe kun je in zo'n bestrijding, hoe kun je in zo'n twijfel, in zo'n duisternis, als alles wankelt, en als God de grond overal uit wegneemt, en als hij een ziel in onrust brengt, hoe kun je dan zo'n ziel zeggen, en nu moet je er maar verzekerd van zijn en je ganselijk vertroosten dat de Heere Jezus alles voor je voldaan heeft. Dat klopt niet. Dat klopt niet. Zo biedt God ook geen troost. Dat is juist het probleem voor die wankelmoedigen en voor die bestredenen en voor die mensen die in de duisternis rondtasten en die geen licht hebben en die twijfelen aan alles en die de grond overal uit kwijtraken en die aan het verleden geen houvast meer hebben en in het heden geen woord uit de schrift meer kunnen vinden waar hun ziel troost uitput en die wat de toekomst betreft in grote onzekerheid verkeren. Dat is juist hun probleem. Je kunt ze van Gods belofte spreken en je kunt ze van Gods goede tierenheid spreken en je kunt van Christus spreken en van het werk van Christus en van al de arbeid die hij gedaan heeft in lijden en sterven tot en met zijn nederdaling ter helle. Maar ze hebben daar juist geen toe-eigenend geloof voor. Hadden ze dat maar, dan waren ze uit de duister. En toch, ik vrees dat op vele plaatsen een prediking gebracht wordt en ook een pastoraat bedreven wordt waarin zulke mensen eigenlijk zomaar rechtstreeks zonder verdere uitleg en toelichting tot geloof worden opgeroepen en opgezweept. En dan wordt er soms ook nog bijgezegd, en als je het nou niet gelooft, dan is dat alleen maar een bewijs van je ondankbaarheid tegenover de Heere die toch al zoveel voor je gedaan heeft. En dan denkt men dat men zich beroepen kan op de catechismus hier in vraag van antwoord 44, maar dat ten onrechte. Dat is een verkeerd gebruik. Want bij, ik zei het zo pas al, die onrust van binnen gaat het nog niet om aanvechtingen. Daar waar een ziel waarlijk onrustig is, daar zal zo'n ziel met het advies om nou maar op Christus te vertrouwen en in Christus te geloven niets kunnen beginnen. Hoe moet zo iemand geloven? Dat kan hij juist niet. En dat is juist ook zijn oordeel, zo ondervindt hij het. En daarom vat u het antwoord van onze catechismus in de vraag die we behandelen niet zo op. Daar gaat het om werkelijk wat anders. Daar gaat het om die aanvallen van de hel. Die de bedoeling hebben om de ziel van God los te maken en de band met God te verbreken en de ziel tot wanhoop te brengen. Zoals je dat bij die dichter van de 42e psalm hoorde. En bij David en bij Job en bij velen van Gods kinderen. En wat is dan voor zulken de remedie? Kijk, dan zegt onze catechismus voor hen die kunnen zeggen, mijn Heere Jezus Christus. Daar ontbrak het juist bij die van die onrustigen aan, nietwaar? Dat durfden ze juist niet. Dat konden ze juist niet. Wisten ze dat maar. Hadden ze daar maar houvast aan. Konden ze dat maar geloven. Maar voor diegene aan wie de Heere zich geopenbaard heeft, die zijn schoonheid en zijn heerlijkheid aanschouwd hebben, die in dat huis des Heren geweest zijn, die daar met de feesthoudende menigte op mochten gaan en die daar Gods genade hebben mogen smaken in het huis des Heren, en die daar onder stem en snaar een feest mochten houden met Gods blijde scharen, tot diegene die een zaligmaker hebben, zegt onze catechismus nu, hoezeer ze ook onder de aanvechtingen van de hel mogen zijn. Hoe zwaar Satan ook aan mag stormen. En hoezeer hij ook gebruik kan maken van zwakheden en moeiten en zorgen en vragen die er aan hun kant zijn. Zulken moeten doen wat de beleider hier in de catechismus zegt. Zich ganselijk vertroosten. Zulken worden opgeroepen om te geloven. Zij die het geloofsgeheim geleerd hebben en die in het geloof hebben kunnen zeggen, mijn Heere Jezus Christus, en die het geloof Gods heilgeheimen hebben aanschouwd en aangebeden en er de vreugde over hebben leren kennen. Zij die dat heil hebben aanschouwd en gezien en in beginsel beleefd. Zij hoeven zich onder die aanvechtingen van de boze niet te laten verschrikken en niet tot wanhoop te laten brengen. Zij mogen zich vertroosten en ze mogen zich ervan verzekerd houden dat Christus alles voldaan heeft. En dan denk ik weer aan Christus in zijn strijd met Apollyon. Wat is zijn wapen? Het enige wapen wat hij heeft is het woord. En dan raakt hij het kwijt in de strijd. Dan raakt hij het kwijt, het wapen van het zwaard. En het zwaard is het woord Gods. Dat raakt hij kwijt, dat valt hem uit de handen. En dan heeft Apollyon macht over hem. Oh, maar dan heeft Christen toch nog het moment dat hij doorging door de enge poort. Dat weet hij toch nog. Dan heeft hij toch het moment nog dat hij kwam bij het kruis en dat het pak van zijn schouders viel. Dat weet hij toch nog. Dan weet hij toch nog van het onderwijs dat hij ontving in het huis van uitlegger en al die bemoedigingen die hij daar kreeg. Dat weet hij toch allemaal. Jawel, dat weet hij heus nog wel. Maar dat is zijn wapen niet. Begrijpt u? Met zijn bekering kan hij het in de aanvechtingen van Apollyon niet uithouden. Met zijn rechtvaardiging kan hij het in de aanvechtingen van Apollyon niet uithouden. Met al zijn ondervindingen raakt hij nog, delft hij nog het onderspit. Want dan, op dat moment dat hij zijn zwaard kwijt is, wordt hij aan zijn hoofd gewond. In de strijd, in de aanvechting met de boze, baat het niet hoeveel ervaringen en hoeveel ondervindingen een mens nog heeft. En waar hij misschien nog op terug kan vallen en wat dan misschien allemaal nog in zijn geheugen duidelijk vast ligt. In die strijd gaat het maar om één wapen. Het zwaard. En als hij om zich heen grijpt in die uiterste doodsnood en als zijn hand door goddelijke besturing dat zwaard weer vindt en hij dat zwaard in de hand neemt, dan vlucht Apollyon. Als hij in de kracht des geestes met het zwaard des geestes zegt, verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Als ik gevallen ben, zal ik wederop staan en in het geloof aan de God van het woord vast mag houden, dan vliegt de boze. Dat is het wat hier onze catechismus ons ook leert. En dat is het wat de Heer zijn volk in die benauwdheden aanreikt. Niet iets van hen, niet iets uit hun leven, niet iets in het beleven van de zaligheid, maar iets wat de Heere in het objectieve schenkt. En dat is de remedie. Niet zoeken naar kenmerken van de wedergeboorte, of je die in je leven kunt vinden, dat heeft op zijn tijd heus wel nut. Vooral als de geest daarmee met onze geest gaat getuigen dat wij kinderen God zijn. Dan heeft het zien van de bewijzen van Gods genadewerk in ons leven heus wel nut. Als wij het zien mogen in het licht van de schrift, zo en zo maakt de Heere zijn volk. En als wij zien mogen in ons eigen leven dat die bewijzen er ook zijn, in meerdere of mindere mate. En als Gods geest met onze geest gaat getuigen, dat is van God. Maar in de aanvechtingen werkt het zo niet. En vandaar dat de catechismus ons deze weg niet wijst. Nee, die wijst ons een uitnemender weg. Niet door ons te verwijzen naar wat we meegemaakt hebben. Daar houdt de mens het niet mee op de been als de hel op hem aankomt. En als ze hem dan zeggen, wie het dan ook doet, maar onder de inspiratie van de boze, gij hebt geen deel bij God. Waar is God op wie gebouwde en aan wie uw zaak vertrouwde? Dan zal een mens een deugdelijker wapen moeten hebben. En dat is het zwaard van het woord. Vandaar dat de belijder hier zegt, en hij spreekt heel persoonlijk, dat heb u wel gemerkt, dat ik mij in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd mag houden en me ganselijk mag vertroosten. Verzekerd houden waarvan dan? Vertroosten waarmee dan? Met het geloofsartikel van de nederdaling ter helle. Daarmee. Verzekerd houden van het heilsfeit, mijn Heere Jezus Christus is in de hel geweest. En mij ganselijk vertroosten met de zekere wetenschap, want de Heere zegt het in zijn woord, ook al kan ik er in de beleving op dat moment niet bij, maar dan toch met een zekere wetenschap, want het is God zo'n feilbaar woord en zijn heilrijke belofte. Mijn Heere Jezus Christus heeft zich in de helse benauwdheden en angsten begeven. Dat wil zeggen hem overdenken. In zijn lijden en in zijn bange benauwdheden. In het geloof overwegen. Dit deed hij. En wie is hij? Oh, ik heb op het moment geen enkele grond in mezelf om te geloven wat ik wel eens geloofd heb. Want het wordt aangevochten aan alle kanten en Satan bestrijdt. In mezelf vind ik geen enkel steunsel meer, maar wie is hij? Toch, mijn Heere Jezus Christus. En wat deed hij? Mijn ziel gaat eronder gebukt dat ik nu dat niet meer zo in kan leven en zo gevoelig kan ondervinden. Maar wat deed hij? Hij ging voor mij naar de hel. En nu is de duivel bezig in zijn aanvechtingen om mij in de hel te krijgen. Om mij van God los te maken. Hij wrijft me mijn schuld aan. Hij wijst op mijn vuile klederen. Hij zegt tegen mijn ziel, gij hebt geen heil bij God. Hij wil mij onder het oordeel van de wet brengen. En onder de verdoemenis die ik rechtvaardig verdiend heb. En mijn zonden zijn krachtig genoeg om het te verdoemen en in de afgrond neer te trekken. Maar toch, al moet mijn geweten dat toestemmen, daar is het woord Gods. En dat woord Gods is de waarheid. En dat is de enige waarheid. En dan tast de ziel in het donker naar het zwaard dat een ogenblik uit de hand gevallen is. En naar het woord dat een ogenblik gesloten bleef. Maar in de benauwdheid en onder de aanvechtingen en als het hoofd verwond raakt en we nergens meer steun meer hebben. In de hevigste aanvechtingen me toch verzekerd houden. En dan raakt de hand het handvat van het zwaard en dan geeft God het terug. En me ganselijk vertroosten en verblijd u niet o mijn vijandin als ik nedergevallen ben. Want ik zal weer opstaan en weg is Apollyon. Door de kracht van het bloed van Christus. Is het de gelovige mogelijk gemaakt door de genade Gods om Satan te wederstaan? Hoe moet dat dan? Schuil dan maar bij hem. Onszelf vertroosten, dat wil zeggen, schuil maar bij hem. Kruip maar weg onder de beschermende vleugelen van die zaligmaker. Me ganselijk vertroosten, wat is dat dan? Als Satan de schuld voor ogen stelt en als Satan de hel voor mijn ogen opent en als Satan me vertelt, daar hoort u. En als Satan me wijs maakt en daar wil God u ook hebben. En als Satan me wijs maakt en je hebt geen band aan Christus en hij staat niet voor uw borg. Wat is het dan om me ganselijk te vertroosten? Hem te zeggen, Satan, je zou gelijk hebben. Je zou gelijk hebben, daar hoor ik. En daar moet ik rechtmatig ook heen. En het zou billig zijn als God me erin zou storten en voor eeuwig zou laten. Maar als je mij mijn schuld voor ogen stelt, ben je toch aan het verkeerde adres. Dan moet je bij mijn borg zijn. Dan moet je bij de gekruisigde zaligmaker van Golgotha zijn. Hij ging die weg voor mij. En als u wat aan te merken hebt, duivel, op het verlossingswerk Gods. U moet niet bij mij zijn. Maar u moet bij mijn dierbare borgen zaligmaker zijn. In de hevigste aanvechtingen. Zo leren geloven en zo leren schuilen. In het volbrachte werk van Christus. En met die waarheid. Want dat is een waarheid. Ons vertroosten. Ook al beleef je het op dat moment niet. De beleving komt erachteraan. Het is tenslotte altijd geloofsbeleving, nietwaar? Geloofsbeleving. Als alle houvast ons ontvalt en als niemand zorgt voor onze ziel. Dan wil de Heere zo het pad van de zijne kennen. En dan heeft hij ze toch wat gegeven in zijn woord. In zijn woord. Zo heeft toch de dichter van de 42e psalm het ook beleefd. Ik heb er al een paar dingen uit genoemd. Maar lees die psalm eens door en u ziet zijn worsteling. Hij zit daar als balling. Geen weg meer om naar Gods huis te gaan. De herinnering leeft. Hoe was het vroeger? Oh, wat was het toen goed. Wat was het toen gezegend om op te gaan naar Gods voorhoven? Wat heeft hij daar, de heerlijkheid des Heren, aanschouwd? En nu, alles weg. En waarom? Gods weg is onbegrijpelijk. Hij gaat in het donker. Hij klaagt. Hij steunt. En toch houdt hij zich aan God vast. Kan Gods weg niet begrijpen? Weet niet waarom de Heren het zo doet? Toch houdt hij zich aan God vast. Denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. En wat gaat hij dan tot zijn steenrot zeggen? En er is een hele conflict. Zijn hele conflict ligt in het feit dat hij tot zijn onveranderlijke God, de steenrot, gaat zeggen, waarom, Heer, vergeet gij mij? Ziet u het? Dat is het geestelijke conflict waar David in zit, of die dichter in zit. God is een steenrots, dat weet hij. Zo heeft hij hem leren kennen. Zo heeft hij hem ontmoet. En nu is die steenrots, die onveranderlijke rots aan het veranderen gegaan. En God die het beloofd heeft, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, die heeft hem nu wel vergeten. En daar komt dan bij de lastering, de hoon van degene die zeggen, en waar is God nu? Wat moet hij dan zeggen? Hij heeft zelf al gezegd, Heere, u hebt mij vergeten en waarom? Uw weg is me een raadsel en dan komen de vijanden en dan komt de duivel erbij en dan zegt de boze tegen hem, en waar is nou God? En je hebt toch je vertrouwen op de Heere gesteld en je hebt ervan gesproken, en waar is God nu? Je eigen mond zegt zo pas, waarom, Heere, vergeet gij mij? Waar is God? En dan voelt u wel, dan is er nog maar één duwtje nodig en hij is verloren. En wat doet hij? In die benauwdheid. Wat doet hij in die aanvechting? O mijn ziel. Wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voedt het oud vertrouwen weder. En dan grijpt hij naar het zwaard. Zoek is hoogste lof uw lust. Want Gods goedheid zal uw druk eens verwisselen in geluk. Satan heeft niet het laatste woord. Hoop op God. En zo mag hij zijn ziel aanspreken en zo mag hij zijn ziel door de kracht van Gods genade in het geloof er als het ware bovenuit tillen. O, dat doet de Heere, dat weet ik wel. Maar de Heere doet dat door middel van de geloofswerkzaamheden van zijn kind. De Heere doet dat in de weg van het gelovig zich vastgrijpen aan dat woord des Heeren. De Heere doet dat in het leven van de zijnen door hen die borg en zaligmaker voor de ogen te brengen, voor de aandacht te stellen. Die zaligmaker is een diepe vernedering, zoals we hem vorige week zagen, van God verlaten, van zijn vader gescheiden. Die zaligmaker aangevallen door de vorst der duisternis en de hele macht der hel. Die zaligmaker gebukt onder de last. Onder de niet te dragen last van al de zonden van zijn volk en de toorn van God tegen die zonden. En als zo het oog weer hem mag zien, ach, wat is dan mijn lijden? Wat is dan zelfs mijn bestrijding? Wat heeft Apollyon het hem benauwd gemaakt? En het zwaard des geestes was uit zijn hand gevallen. En een gebed kon hij niet meer doen tot de God des levens. En als hij het wel deed, dan moet hij ondervinden, gij antwoord niet. Zo als hij geleden heeft, heeft de dichter van Psalm 42 niet geleden. En heeft David in de derde psalm niet geleden. En heeft Heman in de 88ste psalm niet geleden. En heeft Job het niet ondervonden. Hoe donker ooit Gods weg ook geweest is in het leven van de zijnen. En wat Satan in hun leven allemaal gedaan heeft en heeft kunnen uitrichten. Zoals het op Christus aangekomen is, zo is het nooit op één mens aangekomen. En dat deed hij nu, de rechtvaardige, voor de onrechtvaardige. Dat deed hij, de zondeloze, voor hen die bedorven en vuil zijn van ongerechtigheid. Dat deed hij, Gods enige geboren en veel geliefde zoon, hij aanvaarde het. Dat zijn vader hem overgaf en prijs gaf aan het verderf. Hij aanvaarde vrijwillig die scheiding, dat losgemaakt worden uit de gemeenschap en uit de liefde armen van God, zodat de hemel dicht was en zodat het hart van zijn vader ontoegankelijk werd. Dat deed hij voor doenwaardigen. Want als Satan dat zegt, als Satan ze dat vertelt en probeert wijs te maken, gij hebt geen deel bij God. Dan zegt hij in beginsel een waarheid. En ze moeten het ook nog toevallen en toestemmen ook. Ze moeten het aanvaarden. Ja, zo is het. Ik zou vanuit mezelf nooit deel bij God hebben. Ik zou nooit aanspraak kunnen maken op een plaats in zijn nabijheid. Ik zou nooit aanspraak kunnen maken op één blijk van zijn gunst. Ik heb de dood en het eeuwig verderf verdiend. Maar voor zulken die dat gaan aanvaarden en erkennen, stond die borg in het gericht en daalde die borg neer ter helle. om hen ervan te verlossen. En met de overdenking van zijn lijden mogen zij zich vertroosten. En met dat woord der waarheid mogen zij zich verzekeren. En mogen zij Satan weerstaan. Geweten zijn dat onbekende klanken. Draagt Christus nederdaring ter helle in uw leven geen vrucht? Maakt het in feite geen verschil of hij nu wel of hij nu niet ter helle is nedergedaald? Bent u nog in het kamp van de vorst der duisternis? Dan kent u ook die aanvechtingen niet. Waarom zou Satan u aanvechten? Waarom zou hij het u moeilijk maken? Waarom zou hij u benauwd maken? Maar dat houdt wel in dat als u nog aan de kant van Satan staat, u ook naar die plaats onderweg bent waar hij eeuwig zal zijn. Zou u zich vandaag niet laten roepen? Van die weg waarop u nu loopt, af laten roepen? Zou u zich vandaag niet eens willen bedenken? En zou u zich vandaag niet eens de vraag willen stellen? Waar ga ik heen? Zou u zich vandaag niet eens een keer tot de Heere willen wenden? Met het beden, Heere, ik ben op een schadelijke weg. Ik sta aan de kant van de boze. Ik ben een zondaar, onverzoend met u. Laat me eens voelen wat dat betekent. En wil gij mij eens oog geven voor die zaligmaker die gij zelf geschonken hebt. Opdat ik hem nodig zal hebben. En opdat in mijn ziel de begeerte naar hem mag ontstaan. Het verlangen om hem te kennen. Opdat ik ook iets ga zien van wat hij gedaan heeft om zijn volk te verlossen. Opdat dat lijden en dat sterven voor Christus is waarde. En betekenis voor mij mag gaan krijgen. Want ik ben er nu nog helemaal blind voor. En ik zie de waarde er niet van. En ik zie de betekenis er niet van. Zou u zo eens niet tot de Heere willen bidden? Of hij u geopende ogen wil geven voor wie u zelf bent. Maar ook voor wie hij is en wat hij doen wil. En wat Christus geven wil en wat hij verworven heeft. Is toch nodig niet waar om hem te leren kennen. Waar moet een mens verschijnen als hij zonder Christus straks de dood ingaat? Waar moet hij verschijnen als hij geen borg voor zijn schuld heeft? Dan kom je met je godsdienst bij de Heere niet klaar. Dan kun je niet zeggen, Heere, ik heb zo 5000 keer of nog meer keren in de kerk gezeten in mijn leven. En ik heb zoveel keren de Bijbel gelezen. En ik heb gebeden en ik heb een christelijke opvoeding gehad. En ik heb mijn kinderen een christelijke opvoeding gegeven. En al dat soort dingen meer. Daar kun je de Heere niet mee omkopen. Dat kan je grond toch niet zijn. Zelfs al heb je wel eens echt een gevoel gehad dat je zo slecht was, zodat je jezelf schaamde vanwege wat je gedaan had. Of al heb je wel eens geweend over bepaalde zonden die je bedreven hebt. Of al heb je wel eens een hekel aan jezelf gehad. Als het daarbij blijft, dan kunnen we daarmee niet voor God verschijnen en de eeuwigheid aandoen. Al hebben we wel eens aandoeningen en ontroeringen gehad in de kerk. Al heeft het woord ons wel eens in het geweten geraakt en al zijn we wel eens verslagen geweest in het hart. Als het daarbij gebleven is, dan kunnen we daar de eeuwigheid niet mee aandoen. We hebben nodig een persoonlijke kennis van die borg en zaligmaker Jezus Christus. Door hem alleen is er behoudenis. Door hem alleen is er overwinning van de macht des bozen en is er verlossing van de macht der zonde. Dat moet ons leven toch zijn. In hem gevonden te worden. Zijn gerechtigheid te bezitten. Uit hem bediend te worden. Door zijn geest doorwoond te worden. O zoek het. Ook u die aanvankelijk toch wel uit dat diensthuis uitgeleid bent. En die de genade van de Heere hebt nodig gekregen. Zoek naar die heerlijke geloofskennis. waar deze 44ste vraag en antwoord uitsprak, dat ik in mijn hoogste aanvechtingen toch verzekerd mag zijn en mij ganselijk mag vertroosten. Heb aan minder nou niet genoeg. De Heere wil meer geven. De Heere wordt van geven niet minder. En hij wordt van inhouden niet meer. Het is zijn lust om te schenken en uit te delen. Open uw mond wijd. En ik zal hem vervullen, zegt hij. Opdat we zo delend in zijn genadewerk meer en meer zouden zien van die schatten. Van die rijke schatten die er in het borgwerk van de Heer Jezus Christus gelegen zijn. En zo hebben dan toch de aanvechtingen ook weer hun nut. Zo zullen ze ook nog weer werken, meewerken ten goede. En zo drijven ze de ziel tenslotte toch weer in de armen van Christus. En wat Satan dan ten kwade gedacht heeft om via een laatste stoot die arme balling daar in het noorden van Palestina van God af te trekken en voorgoed in het verderf te storten, dat heeft tenslotte de uitwerking dat de man zijn ziel aansprekend mag zeggen en vertrouw nu maar op God. En zo mag hij zich dan weer werpen aan de voeten en in de armen van Christus, zoals een beangst vogeltje schuilt in de kloof van de steenrots. En dan moet hij dan zeggen tegen de steenrots, waarom vergeet gij mij? God is toch zijn hulp. God is toch zijn bevrijder. God is toch de menigvuldige verlossing zijns aangezichts. God is om Christus wil toch zijn God. Amen. We zingen Psalm 42, het 7e vers. Past het ons om ook vanavond aan het einde van ons samen zijn uw grote naam nog te erkennen. Wat hebt gij ons gegeven, Heere, in uw woord. Een rijk en heerlijk getuigenis van uw genade. Ons sprekend van het volkomen werk van uw Zoon Christus Jezus. En daar moet de hel voor zwijgen. Daar moet de zonde voor zwijgen. Daar moet ook de veroordelende en verdoemende stem van de wet voor zwijgen. En zo verlost gij uw volk met een eeuwige, met een altoos durende verlossing, Heere. En er zal niet zijn in de hemel of onder de hemel dat uw macht weerstreven zal en dat uw werk verijdelen kan wat gij u voorgenomen hebt in het verlossen van zondaren. Dat zult gij tot stand brengen. En Heere, daarin ligt de vastheid voor het geloof. van al uw kinderen. Schenk genade om uit die vastheid te leven. En daar waar ze het zwaard zijn kwijtgeraakt, geef gij het terug in de hand. En waar Satan benauwd en aanvecht, geef gij dit vertrouwen. Geef gij deze geloofsoefening. Ik zal God, mijn God, nog loven. Ook al lijkt het er nu helemaal niet op. En ook al lijkt Satan de waarheid te spreken, God is geweken. Toch, Heere, vanwege uw trouw, vanwege uw onveranderlijkheid, vanwege de vastheid van uw verbond, vanwege de onwankelbaarheid van uw eed, vanwege de volkomenheid van het werk van Christus, er gaat er geen één verloren. Hoe de hel ook brult en hoe Satan ook woedt. Geef dat meer en meer alle die u vrezen vanuit deze heilszekerheid mogen leven. Om zo ook in de aanvechtingen verzekerd te zijn en zichzelf ganselijk te vertroosten. Heere, geef door uw geest deze werkzaamheden in ons midden. En waar dat werk van Christus nog geen waarde heeft. Waar het niet gekend wordt en waar we het ook niet nodig hebben. Heere, maak dat eens anders. Wilt gij bekeren? Wilt gij door uw genade zondaren nog winnen voor u en voor uw dienst? Verbreek toch de banden waarmee onbekeerden gebonden zitten. Verijdel de listen van de boze. En geef dat ook op deze wijze nog wonderen van uw genade in ons midden openbaar mogen komen. Zegen ons, o God, als wij van hier gaan. Wilt gij ons veilig thuis brengen en ons ook in de week die wij ingegaan zijn geleiden, sterken tot onze arbeid. En als wij in het midden van de week nog hopen samen te komen op de dag waarop wij aan uw hemelvaart gedenken, Heere, wilt gij dan zelf ook mee opkomen en uw woord ook dan ten zegen stellen. Vergeef onze zonden, ook de zonden begaan in uw huis. Ook de zonden in de heiligste verrichtingen bedreven. Vergeef ze om Christus wil. En hoor ons uit genade. Amen. We zingen Psalm 43, het tweede en het vijfde vers. Mijn God, ik steun op uw vermogen en mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.